Gemeente, u wordt nog meegedeeld dat aanstaande donderdag om 14:30 zal er, zo de Heere wil, een ouderenmiddag zijn hier in de kerk met aansluitend een lichte maaltijd. Het begint dus om 14:30 en duurt tot ongeveer 18:30. Dat is aanstaande donderdag. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 139, de versen 1 en 2. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En gij omringt mijn gaan en liggen, gij, o Heere, zijt altoos nevens mij. Psalm 139, versen 1 en 2. Wij willen het woord van de Heere openen en daaruit lezen uit 1 Johannes hoofdstuk 1. Uit de brief van de apostel Johannes, de eerste brief, hoofdstuk 1. En wij lezen door tot en met hoofdstuk 2, vers 2. Daar lezen wij Gods woord, 1 Johannes 1, vers 1. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en dat en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Tot zover de schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 45, het tweede vers, Gort. Gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. Psalm 45, het tweede vers, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Thank you. Gemeente, vanmiddag willen wij nadenken over zondag 18 van de Heidelberger Catechismus. En dan willen we vanavond dan behandelen vraag en antwoord 48 en 49. Zondag 18, vraag en antwoord 48 en 49. En dit gaat over de hemelvaart van de Heere Jezus. En dat de Heere Jezus naar zijn menselijke natuur in de hemel is. Vraag 48. Maar zo de mensheid niet overal is, waar de Godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet. Want dewijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Tot zover de catechismus. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? Heerlijke God, laat toch diepe eerbied onze harten mogen vervullen, omdat wij hier in uw tegenwoordigheid zijn. En daarom is deze plaats een heilige plaats. Niet omdat dit aan het kerkgebouw ligt, maar omdat dit ligt aan ons samen zijn. Want wij zijn hier in een kerkdienst. En de fotum en de groet mochten klinken. We hebben verklaard dat wij hier in uw tegenwoordigheid zijn, dat u alleen onze hulp en verwachting is. En u hebt ook door middel van de groet ook gesproken. Barmhartigheid, genade, vrede, zei u. En zo hebt u dat tot ons gesproken. En daarom is dit een heilige samenkomst. En Heere, wij belijden u dat wij zo aard zijn. Dat wij ook zo beknot zijn in ons denken. En wij zijn zo kleingeestig. En wij zien niet de werkelijkheid zoals die er is. Dat u, Heere Jezus, in de hemel bent opgevaren. En dat dat alles voor ons persoonlijk te zeggen heeft. Dat u in majesteit troont in heerlijkheid. Dat alles naar u moet luisteren. En dat u sinds uw hemelvaart bent u bezig om een kerk op aarde te vergaderen. U hebt daartoe eerst uw Heilige Geest uitgestort, 10 dagen na uw hemelvaart. En daarna begonnen de apostelen gelijk te preken, vol met de Geest. En u hebt op die eerste dag al 1000 binnengebracht. En sinds die tijd bent u daarmee doorgegaan tot op de dag van vandaag. En daar willen wij u hartelijk voor danken. Dat u trouw bent aan uw woord en aan uw belofte. Dat u met uw kerk zou zijn, ja tot aan de einden der aarde, maar ook tot op het einde van de wereld. Heere, wij bidden u of u ons zicht wilt geven op de werkelijkheid van uw hemelvaart. Ook dat wij er persoonlijk vrucht en zegen en dat uw volk er blijdschap uit mag proeven. En dat wanneer wij nog geen zicht hebben op uw heerlijkheid en majesteit, en dat we nog verblind zijn door de dingen van deze wereld, Heere, wilt u dan met uw tweesnijdend scherp zwaard, waar we zojuist van gezongen hebben, wilt u met dat tweesnijdend scherp zwaard priemen in onze harten? Want uw woord is toch een tweesnijdend scherp zwaard. En daarmee verwondt u mensen. U steekt hen in het hart om hen voor u te laten buigen. En dat al het vuil uit ons hart beleden zal worden. En dat wij een open boek voor u worden. Dat ons hart voor u neerligt. En dat wij niet verder kunnen zonder u, omdat wij dan door uw geest en door uw woord zo getroffen worden dat we onze zonden gaan zien, dat we de noodzaak gaan zien van u, Heere Jezus, in ons en dat wij aan u verbonden moeten zijn. Heere, wilt u deze geheimen uitwerken? Want van nature zijn het voor ons geheimen. En de natuurlijke mens begrijpt ook niet de dingen die des geestes zijn. Een natuurlijk mens begrijpt niet deze werkingen van uw geest. En ziet ook geen schoonheid in de Heere Jezus. Kent ook geen liefde tot u. Heeft ook helemaal geen verlangen om met u te leven. Nee, de mens van nature wil voor deze wereld leven. Leven voor het genot, maar niet voor God. En dat wordt nou juist de val en de ondergang van elk mens. Want ware vreugde wordt uiteindelijk alleen in u gesmaakt, Heere Jezus. Daar vindt de mens ware blijdschap. Het ware leven met u. En wanneer dat gezien wordt, dan wil een mens nooit meer terug naar dat oude leven. Heere, open onze ogen ervoor. Tref ons dan met uw zwaard, het zwaard des geestes. En wil ons verwonden om ons te genezen. Ja, wil die oude mens slaan en hem doden, opdat de nieuwe mens gevormd naar uw beeld mag opstaan. Heere, wij bidden u om de krachtige werking van uw Heilige Geest in ons midden. Werk onder kinderen, onder jongeren, door heel de gemeente heen. Wanneer wij nu ook willen nadenken over uw hemelvaart, wilt u het voor ons duidelijk doen zijn. En dat wij er ook concreet vrucht van mogen ontvangen. En dat we uw woord als een schat met ons meedragen. Dat het evangelie van de hemelvaart van Christus voor ons mag leven. En dat het zelfs zo mag zijn dat het ervaren wordt wat het betekent om onder een geopende hemel te leven. Dat kunt u bewerken. Wil dat doen, Heere, ook in ons midden. Geef kracht aan uw dienaar om te spreken. Help ons allen bij het luisteren, ook als we thuis meeluisteren. Gedenk hen ook in uw genade. We bidden u of u de kerkenraad wil zegenen, kracht wil geven bij al het werk wat de broeders verrichten in het midden van de gemeente. Help hen bij de huisbezoeken, bij al het werk wat verbonden is aan het diaconaat. Wil Heere hen die geroepen worden om leiding te geven in de gemeente zegenen, op de verschillende verenigingen, leiding geven aan de jeugd en ook in wat voor capaciteit het ook mag zijn. Heere, geef ons genade en liefde en bewogenheid om dat werk te doen. En wilt u zelf afdalen? Wilt u zelf in ons midden zijn, in de gezinnen, in onze harten? Heere, wij bidden u voor de kerken in ons land. We vragen uw zegen over het theologisch onderwijs, ook in onze kerken. De zending die mag plaatsvinden, wilt u zijn bij broeder van Luttikhuizen die in Gent mag arbeiden. Stel hem daar tot rijke zegen. Zegen ook zijn studie die hij verrichten mag. Laat het tot zegen mogen zijn voor de kerken. We bidden u ontferming over broeder en zuster Visser in Botswana. Wil ook hen versterken. En met uw genade ook Hessel en Kobi nabij zijn bij al het werk wat ze daar doen. We bidden u ook voor het werk wat door de veldwerker hier op het eiland verricht mag worden. Broeder Hakkenberg en hen die hem daarbij helpen, versterk hen. Laat er zo licht ook verspreid mogen worden. Ook onder hen die in moeite verkeren, die wat aan de rand van de samenleving zijn, ook zelfs op ons eiland. Heere, wilt u door al de kerken in ons vaderland nog werken en nog een opwekking geven tot eer en lof van uw heerlijke naam. Wij bidden u of u uw zegen wilt geven over heel uw kerk. En wat wordt uw kerk toch soms bestreden door valse leer. En wat worden toch ook kerken soms aangevallen door geweld. Maar wilt u, ondanks de moeite die er is, ondanks de hen die gedood worden om uw naam, ondanks hen die in gevangenschap zitten, wilt u ondanks dat toch blijven werken, dat uw kerk uitgebreid mag worden. En dat de zuivere prediking van uw woord overal gehoord mag worden. En dat de leugengeest die rondwaart op deze wereld ontmaskerd mag worden. En dat uw waarheid zuiver en duidelijk mag klinken. Kon het zijn, laat die verkondiging van uw woord uitgebreid en vermeerderd en verdiept mogen worden. Want Heere, er zijn nog zoveel die verloren liggen. Wilt u werken op het zendingsveld, in moeilijke, ontoegankelijke landen, waar regeringen het evangelie willen buitensluiten, maar u die in de hemel zit, u zult toch hen bespotten. U zult toch doorgaan met uw kracht. En u zult toch werken waar u het wilt en wanneer u het wilt. Want u bent toch opgevaren in de hemel als de koning der koningen. Breid dan uw koninkrijk uit. Ondersteun al uw dienaren door heel de wereld heen. Heere, we bidden u of u zo krachtig wilt werken. Dat er opwekkingen mogen zijn. En dat uw kerk gezegend mag worden. Hoor ons gebed. Om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 73, de versen 13 en 14. Psalm 73, 13 en 14. Geliefde gemeente, zo mogen wij opnieuw nadenken over de hemelvaart van Christus. Het lijkt zo ver bij ons vandaan. Wij zien er niets van. Het is moeilijk ook voor ons om het te begrijpen. En het lijkt ook zo ver bij ons vandaan te staan. En toch heeft de hemelvaart voor ons allemaal heel persoonlijk veel te zeggen. Want de Heere Jezus is nu in de hemel. En daar is Hij voor ons bestwil daar. Denk niet, jongens en meisjes, dat de Heere Jezus in de hemel is om daar rust te nemen. De Heere Jezus is in de hemel aan het werk voor zijn kerk, om te bidden voor al zijn kinderen. Hij is bezig om nog meer mensen te trekken tot de kerk. En hij is daar ook nu aan het werk. Vorige week ontmoette ik een predikant uit de bezette gebieden in het oosten van de Oekraïne. Hij had 100 mensen in zijn gemeente voordat de oorlog daar uitbrak. Daarvan zijn 80 gevlucht naar het westen van de Oekraïne. Hij bleef nog maar over met 20 mensen. Ik zei, u wilde niet vluchten? Nee, ik moet voor mijn gemeente zorgen. En wat blijkt nu? Hij heeft weer 100 mensen in zijn kerk. Omdat de Heere Jezus bezig is om mensen te trekken tot zijn kerk. En soms gebruikt de Heere daar hele diepe middelen voor. Soms gebruikt de Heere daar ook oorlog voor, of nood, of onrust. Maar in het midden van dit alles regeert Hij. En dat heeft nou ook alles te betekenen voor jullie, voor u en voor mij. En dat zien we dan vooral in vraag en antwoord 49. Wat nut ons, wat hebt u eraan dat de Heere Jezus in de hemel is? Heel praktische vraag. Maar eerst hebben we dan die vraag van 48. Over de mensheid en de godheid van Christus. Hoe kan dat nou dat de Heere Jezus naar zijn mensheid in de hemel is, maar dat zijn godheid toch bij ons is? Dan wordt dat gescheiden en ja, u denkt misschien, waar komt die vraag eigenlijk vandaan? U weet, de hemelvaart, daar worden wel 4 vragen aan besteed in de catechismus, hebt u wel gezien. Terwijl de opstanding in vragen in zondag 17 is maar 1 vraag. Hoe komt dat? Is de opstanding niet heel belangrijk? Zeker. Waarom dan maar 1 vraag? Omdat er in de tijd van de reformatie daar geen strijd over was. Iedereen was het erover eens, de Luthersen en de gereformeerden en ja, ook de Rooms-Katholieken hadden geen kritiek op de opstanding van Christus. Maar bij de hemelvaart was er juist bij de Lutherse reformatie allerlei vragen daarover. En daar gaan we nou niet zo ver op in, maar Luther leerde dat de Heere Jezus overal tegenwoordig is met zijn menselijke en met zijn goddelijke natuur. Dat leerde Luther. En hij zei, waar zie je nou zijn menselijke natuur hier nu op aarde? Dat zie je in het avondmaal, zei Luther. Want met dat brood dat we eten is het werkelijk lichaam van Christus wat wij werkelijk dan eten. Ja. Wat moeilijk te begrijpen. U vindt dat moeilijk, ik ook, hoe precies Luther dat bedoeld heeft. Maar in ieder geval, daar was strijd over. En de gereformeerden zeiden, nee, de Heere Jezus is naar zijn mensheid in de hemel en zijn goddelijkheid is overal aanwezig, zijn goddelijke kracht. Ja, zegt Luther, maar dan scheiden jullie de godheid en de mensheid. Nee, zei Calvijn, dat scheiden wij helemaal niet. Nou, en daar komt nou die vraag eigenlijk vandaan. Om ons te laten zien dat wij geen scheiding aanbrengen tussen de goddelijke natuur en de menselijke natuur van Christus. Wat is er nu gebeurd? De Heere Jezus is in de hemel. Hoe is de Heere Jezus daar? Is hij daar met de wonden in zijn handen en voeten? Nee. Hij is daar in een verheerlijkt menselijk lichaam. Hij pleit daar op zijn verdiensten aan het kruis. En daarom kan een zondaar ook tot God gaan, pleitend op dat volkomen werk van de Heere Jezus. Maar hij zelf is in zijn lichamelijke mensheid daar in een verheerlijkt lichaam. Werkelijk in de hemel. Al begrijpen wij ook niet goed waar de hemel is. Dat is een ander vorm van bestaan. Maar de Heere Jezus is in zijn menselijke natuur in de hemel, in een verheerlijkt menselijk lichaam. En in dat verheerlijkte menselijke lichaam verschijnt hij ook aan Johannes op het eiland Patmos. En terwijl de Heere Jezus met zijn goddelijkheid tegelijkertijd overal aanwezig is. Dat noemen wij de alomtegenwoordigheid van Christus. Dus buiten de menselijke natuur van Christus, waar dus ook de goddelijkheid in is, is de Heere Jezus naar zijn goddelijke natuur overal aanwezig. Hoe dat precies is, dat is ook voor ons kleine mensen toch moeilijk te begrijpen. Want Gods woord is zo diep dat de meest geoefende theoloog het toch niet bevatten kan. Het is te hoog. We proberen ernaar te grijpen. Het is te hoog. En tegelijkertijd kan een kind erover zingen dat de Heere Jezus in de hemel is. En dat de Heere Jezus bij mij is. Zo is nou het geloof. Zo is nou de grootheid van de Heere. En dat geldt ook nu wanneer wij nadenken over de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. U weet de vorige keer, toen we erover nadachten, 2 weken geleden, dat de discipelen omhoog keken, toen kwam er een wolk voorbij en ontnam het zicht op Christus. En zo mogen wij ook zeggen dat er een wolk ligt, dat wij het ook niet helemaal, dat wij het niet kunnen doorzien. Dat zijn de mysterie van zijn goddelijke natuur en zijn menselijke natuur. De mensen van deze wereld, de moderne mens die vraagt, ja, waar mag God dan wel zijn? En waar zie ik hem en waar ontdek ik hem? Maar God is de heilige God. Hij is in de hemel. Wij kunnen hem alleen maar kennen door het woord en door het geloof. En dan kunnen we beter de vraag stellen, niet waar is God, maar waar is God niet? Daarom hebben we op Psalm 139 gezongen en Psalm 73, dat de Heere overal aanwezig is. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? Waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Of bedde ik mij in de hel, zie gij zijt daar. Psalm 139. Al woonde ik aan het uiterste van de zee, ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden. God is overal. Waar ziet u God? In zijn woord, door het geloof. Maar we kunnen meer van zeggen. Waar ziet u God? U ziet God in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. God is zo hoog verheven, wij kunnen hem niet zien in zijn heerlijkheid, in zijn goddelijkheid. Want God woont in de hoge en in het verhevene. Maar dan zien wij de openbaring van God in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Zijn Zoon in zijn liefde en in zijn heerlijkheid. Zo zien wij God in Christus. En het hoogtepunt daarvan is dat wij de liefde van God zien, dat hij zijn Zoon gegeven heeft naar deze wereld. En we zien in zijn Zoon de liefde van God. En wie Christus gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Wie op Christus ziet, ziet God in het hart. En zo kan een mens God kennen. Door het geloof in Christus. En het geloof aanbidt hem dat hij God is. En het geloof buigt voor hem en belijdt dat wij in alles van hem afhankelijk zijn. Het geloof ziet in Christus God voor ons afgeschilderd. En we zien in hem al de deugden en al de heerlijkheid en de eer van God. En nu is Christus met eer gekroond in de hemel. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Dat is zijn goddelijke macht. Dat God de Vader alles regeert door zijn Zoon. En nu is dit het wonder dat die grote, hoge, heerlijke God, die wij mogen kennen in zijn Zoon Christus, dat die God woont ook in het hart van een verbrijzelde, verbroken zondaar. U kent die tekst, Jesaja 57, vers 15. Want alzo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Opdat ik levend make de geest der nederigen. En opdat ik levend make het hart der verbrijzelden. Ja, zo is God overal. Zo is de goddelijke natuur van Christus overal. Zo werkt zijn Godheid hier op aarde, in mensenlevens. En hij is in de hemel. Hij is overal. En wanneer u er iets van ziet, omdat u Christus aanziet, dan stamelt u, hoe groot zijt gij, o God, dat u naar mij omziet, dat u die hoge God nog bemoeienis met mij wilt hebben. Dan buigt u in aanbidding en verwondering. U zo goed, zo hoog verheven, zo heilig en heerlijk. En toch woont u ook dicht bij mij, in mij. Ja, dan wordt u zo klein. Dan wilt u dat God verheerlijkt wordt in uw leven. Wanneer u God ontmoet hebt, dan wordt u een ander mens. Dan wilt u niet meer voor uzelf leven. Dan omhelst u Christus en u begeert eeuwig bij hem te zijn. En zo is de Heere Jezus met zijn menselijke natuur in de hemel, met zijn goddelijke natuur hier op aarde. De Heer is overal, maar is wel verschil hoe zijn Godheid hier op aarde is. Hij kan hier op aarde zijn met zijn straffende hand. Hij kan hier op aarde zijn met zijn toorn. Hij kan zijn oordelen uitgieten. Daar lezen we in de schrift ook van. God was daar in Sodom en Gomorra. God was daar in Kanaan ten tijde van Jozua. Na lang geduld kwam hij met zijn straffen. Maar God is ook, kan ook aanwezig zijn met zijn genade en met zijn liefde. God kan aanwezig zijn met zijn tweesnijdend scherp zwaard. Dat hij misschien u in het hart steekt. En dat u de kerk uitgaat. En dat u het weet. Maar ik ken God niet. En ik ken zijn liefde niet. En mijn hart is zo vol met mezelf. En ik word bedrogen door deze wereld. Mijn leven loopt op niets uit als het zo met me doorgaat. Kijk, dan heeft God u gestoken met zijn hart. En dan gaat u verbroken de kerk uit. Dat is een zegen, al ziet u dat dan nog niet. Het is echt niet zo dat we alleen maar in de kerk vertroost moeten worden en opgebouwd moeten worden. Nee, we moeten ook afgebroken worden. En er moet ook in onze harten gestoken worden. Want we zijn zo trots en zo hoogmoedig van onszelf, ik en u. En er moet afgebroken worden. Zo is God ook aanwezig. En zo is God ook aanwezig onder de prediking met zijn genade. Dat zijn genade uitgespreid wordt en dat u het ziet, hij is het. En dat er een verlangen komt om hem te kennen. En dat je thuis komt en dat je knieën buigt voor je bed en dat je God gaat aanroepen. Misschien wel als nooit tevoren, omdat de Heere bezig is je te trekken, je los te weken van deze wereld die ondergaat. En dat jij behouden wordt. Zo is de aanwezigheid van God. De bijzondere tegenwoordigheid van God. En zo woont de Heere Jezus in zijn kerk hier op aarde. Zo komen steeds weer opnieuw zondaren tot hem om hun schuld te belijden, omdat hij hen trekt. Het is niet dat ze zelf die beslissing nemen. God wordt hen te sterk. En wat is dat toch heerlijk dat God aanwezig is. Dat kan u zoveel troost geven wanneer u naar het ziekenhuis moet, wanneer u geopereerd moet worden, of wanneer u zorgen hebt, wat voor zorgen het ook kunnen zijn, of dat u door moeite heen gaat, of dat u een bepaalde strijd doorheen gaat, wat een troost om dan te geloven. U bent bij mij. Uw stok en uw staf, die behoeden mij. Zo wordt er ook geroepen, wees mij tot een rotssteen om in te schuilen. Help mij, Heere, gij zonen Davids, ontfermt u over mij. Kom over, ja met uw goddelijke kracht, in mijn hart en ziel, want dat hebben we nodig. Goddelijke kracht. Hoe komt de hemel en de aarde tot stand? Door goddelijke kracht. En diezelfde kracht is nodig om je hart te bekeren. Goddelijke kracht. Zo is Christus aanwezig. En wanneer de Heere Jezus aanwezig zich om zichzelf liefelijk te vertonen, dan vloeit ook het hart over van liefde. Ja, dan wordt het beleefd dat al wat aan hem is, is gans, geheel begeerlijk. En zo is de Heere Jezus met zijn goddelijke natuur aanwezig. Zo vertroost hij u, zo kan hij het u ook verzegelen aan het hart. Vrees niet, ik ben met u. Zo stond hij bij Paulus. Vrees niet, zwijg niet, spreek vrijmoedig. Ik heb veel volk in deze stad. En zo wordt u bij tijden gedragen. En als u terugziet, denkt u, hoe was het ooit mogelijk dat ik daar doorheen kon komen? Omdat hij er was, met zijn goddelijke kracht, om te dragen, om te leiden. Hij zegt het toch tegen zijn volk, ik heb u gedragen al de dagen. En ik zal dragen. Dat is zo heerlijk. Zo rijk de aanwezigheid van de goddelijke natuur van Christus. Maar letten we nu dan weer op antwoord 49. En u kunt het meelezen als u wilt. Zo'n prachtige vraag en antwoord en dan wordt het nog persoonlijker. Dat is zo mooi van de catechismus dat ze zo persoonlijk is. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? En het antwoord ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. En ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. De Heere Jezus is in de hemel en hij is daar een voorspreker. Wat is een voorspreker? Nou, dat is iemand die een goed woordje voor u doet. Esther was een voorspreekster. Ze ging naar koning Ahasveros met gevaar van haar leven. En toen heeft ze gepleit voor haar volk. Ze sprak voor het welzijn van haar volk. Wat was dat toch heerlijk. Dat Mordechai en de Joden die gingen vasten en bidden. Want ze wisten koningin Esther gaat naar de koning toe. Ongevraagd. Daar hadden ze hoop op. Een voorspreker. U hebt iets nodig voor uw bedrijf en u kent iemand bij het college van burgemeester en wethouders en u vraagt, zou je ons kunnen helpen? Zou je een goed woord voor ons kunnen doen? En dan zegt zo iemand, ik zal zien wat ik voor je kan doen. En zo kan er een vergunning gegeven worden, precies wanneer u het nodig hebt. En zo zeggen we ook wel eens, het is niet wat je weet, maar wie je weet. Wie je kent. Nou, en zo is de Heere Jezus in de hemel een voorspreker. En dat vloeit voort uit de heerlijke troost van het evangelie dat Christus in de hemel is. Gods kinderen hebben een voorspraak. Gods kinderen mogen met vrijmoedigheid tot hun hemelse Vader komen pleitend op het werk van Christus en Christus bidt voor hen. Maar nou zegt u gelijk, ja dat is voor Gods kinderen. En daar hoor ik niet bij. De Heere Jezus is een voorspraak voor allen die door Christus tot God gaan. Hij is een voorspraak voor arme zondaren. Zoals de priester in de tempel als een zondaar tot de tempel kwam met een bokje, want er moest bloed gestort worden voor de zonden. Dan ging die priester ook bidden op grond van dat bloed dat gestort was voor die zondaar die gezondigd had. Een voorspreker. En dat is allemaal een beeld van de hemelvaart van Christus, dat hij daar nu een voorspreker is. Hij is daar ten behoeve van arme zondaren, daar bidt hij en pleit hij voor arme zondaren. En dan mag u ook heel concreet u voor ogen stellen. En dan mag u daarbij ook nog vertroost worden, dat zijn bloed, zijn offer is volkomen genoeg voor de zonden van de gehele wereld. En zijn bloed is ook volkomen genoeg voor jou en voor uw zonden. En u wordt uitgenodigd om daarop te pleiten. En dan mag u ook weten dat alles wat de Heere Jezus aan zijn Vader vraagt, hem geschonken wordt. En zo hebben wij een voorspraak nodig bij de Vader. Want wij hebben allemaal tegen God gezondigd. We zijn van hem afgevallen. We verdienen weggeworpen te worden. Maar nu heeft God de Vader met zoveel liefde bewogen zijn Zoon gegeven als een verzoening voor al onze zonden. God heeft zijn Zoon gezonden naar deze wereld om de losprijs te betalen. En hij is gekomen om zijn volk zalig te maken van al hun zonden. Al de uitverkorenen worden verlost, gereinigd en gewassen. Maar wij weten niet wie die uitverkorenen zijn. Wij behoren te weten dat wij arme zondaren zijn. En er is een weg voor u in Christus als arme zondaar. En daar wordt u niet afgewezen. Daar mag u naartoe gaan. Want hij blijft in der eeuwigheid. Hij leeft altijd. Hij heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken. Degenen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebreeën 7 vers 24 en 25. En Johannes zegt het. En daarom hebben we dat stukje gelezen uit Johannes brief. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. Is dat geen heerlijk evangelie? Is dat geen leven uit de dood? Is dat geen uitnodiging om ons op te wekken, om de dingen te zoeken die boven zijn en niet de dingen te zoeken van deze wereld? Om ons wat minder druk te maken over de dingen van deze wereld. Dat we eigenlijk de dingen van deze wereld niet meer zoeken, maar dat we wat boven is zoeken om het eeuwige leven te ontvangen. Het leven is op aarde zo kort. En met deze wereld komen we bedrogen uit. De dingen die boven zijn, Christus, zijn voorspraak. Hij is de hemelse advocaat. En er ligt troost in en vrijspraak in. Hij is altijd aanwezig om u te ontvangen. Hij slaapt nooit. Hij is nooit bezet. Hij zegt nooit, ik heb nu een vergadering. Hij zegt nooit, ik heb geen tijd. Hij staat altijd klaar. Wat een voorrecht. En daarom moet de prediking ook gericht zijn op Christus. Die in de hemel is. Wanneer wij rondlopen met onze zondenlast. Wanneer u angstig bent. Omdat u moet sterven. En ze zijn er ook onder ons. Angstig omdat u moet sterven. En u kunt niet sterven. En u denkt, hoe moet het dan toch allemaal gaan? En ik voel zo weinig in mijn hart. En ik probeer me op te trekken en ik probeer mijn best te doen. Richt u zich dan op Christus, de voorspraak in de hemel. Staar dan op hem. Roept hem aan. Roept hem ernstig aan. Zie op hem. Mediteer op hem. Laat hij uw pleitbezorger zijn. Beleid dan daartoe uw schuld en dat u bankroet bent, dat u geen gerechtigheid hebt, maar dat uw bloed alleen reinigt van alle zonde. En omdat u toch een gewillige zaligmaker bent. U hebt toch nooit iemand uitgewezen. U genas hen toch allen die tot u kwam. Zo mag u pleiten. En niet meer staren op uw angst. En u daar niet meer door laten verlammen. Maar de dingen zoeken die boven zijn. Mijn ziel zwijg Gode stil. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Waarom? Omdat hij voorspreker is in de hemel voor een arme zondaar, wie hij ook is, die door hem tot God komen. En dan gaat de duivel weer influisteren dat je geloof nog zo zwak is. En je geloof is nog zo klein. En je bent veel te oud ervoor. En je bent veel te jong voor genade. Hoef je helemaal niet meer over na te denken. Ben je veel te vroeg voor. Of je hebt te lang gewacht. Of je hebt te veel gezondigd. Of je moet maar eens uitverkoren zijn. En dan kan er weer stormen in de ziel. En wat zijn we toch dom om te luisteren naar de vijandelijke propaganda. Wat is het toch dom van soldaten om te luisteren in de Tweede Wereldoorlog. Die Amerikaanse soldaten om te luisteren naar die zender uit Berlijn. Ik geloof dat ze Sally heette. Propaganda van de nazi's tegen Amerikaanse soldaten om hen maar te verlammen. Dan ben je toch dom om daarnaar te luisteren. Zo probeerden ze de vijandelijke soldaten te demoraliseren. Echt, dat gebeurde. Maar wij doen hetzelfde. Wanneer wij ons laten inpakken. Door al die aanvallen van de vorst der duisternis. Weg daarmee. Opzien tot hem die in de hemel zit. En maar bedelen om genade. Zoals u het wilt. Want u leeft toch altijd. En u verhoort toch, waarom? Omdat u de losprijs betaald hebt. Aan het goddelijk recht is voldaan. En ik mag pleiten op dat volkomen werk van Christus. En zo wordt God verheerlijkt wanneer een arme zondaar gaat pleiten op Christus. Daarom schep moed u die van verre staat. Zie niet meer op uw mislukkingen. Zie niet meer op uw onmogelijkheid. Beleid het maar voor hem uw walgelijkheid en uw lauwheid. En dat u zo ver bij God vandaan leeft. En spreek het allemaal maar uit. Dat als u om moet komen, dat u dat gaat doen. Aan zijn voeten. Maar daar komt u niet om. Daar is juist leven. En wanneer u het wel mag weten, hoe de Heere overgekomen is in uw leven, en wanneer u zijn liefde hebt mogen smaken, En u weet dat God u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn licht. En uw God u gered heeft uit verschillende noden in uw leven. En u ook heerlijke gebedsverhoringen gegeven hebt. Besef dan dat al deze zegeningen u geschonken zijn uit vrije genade. U verdiende er niets van. Het is allemaal vrucht van de voorbeden van Christus in de hemel, toen u nog in de duisternis ronddwaalde en u niet naar God vroeg, toen was er iemand boven die bad voor jou en voor u. En daarom werd u toen staande gehouden. En daarom werden toen uw ogen geopend, omdat hij daar voor u bad. Toen u niet om hem gaf, als vrucht van de voorbeden van Christus. Daarom is het zo rijk, zo heerlijk. En daarom blijft de Heer ook trouw. Hij kan nooit verlaten het werk dat zijn hand begon. Zo wordt een dode zondaar levend gemaakt door Christus. Wat een wonder, een mens die een erfgenaam was van de hel, maar nu een erfgenaam van de hemel geworden. En dat is allemaal vrucht van de voorbeden van Christus. En wanneer u weer eens aangevochten wordt en u weer eens op de zeef ligt en bestreden wordt, zie dan maar weer opnieuw op hem die in de hemel is. Te midden van al uw bange worstelingen en zware stormen staat Christus daar met zijn volkomen offer. Hij bidt toch dat uw geloof niet zou ophouden en u de strijd niet zou opgeven, maar doorgaan. Ik heb voor u gebeden. Is dat niet rijk? Is dat niet het geheim van elk kind van God? En zal elk kind van God in de hemel komen? En ik weet, er staat in de schrift: welaan, gij getrouwe dienstknecht. Ja, uit genade zal God dat nog zeggen. Maar dan zal heel zijn volk daar zeggen: u was de getrouwe zaligmaker. U hebt het goed gedaan, Heere. Van begin tot het einde, omdat u gebeden hebt. Dat is de vrucht van de voorbeden van Christus. En zo bidt de Heere Jezus de zijnen los uit de wereld. En hij leidt hen door de wereld heen, door dit leven heen. Sommigen worden gedood door het geweld van de duivel. Ze lijden geen gebrek. Sommigen komen in gevangenissen. Vrees niet wat u moet lijden. Het is maar een afgesloten tijd, 10 dagen. Ik zal met u zijn. Dat is de strijd. En Gods kinderen moeten het koninkrijk der hemelen binnengaan door vele verdrukkingen. Want de wereld is bestrijd. De cultuur bestrijd. We hebben het in de afgelopen week nog kunnen zien. Een stuk onrecht wordt aangedaan. Wanneer een man kostwinner wil zijn en hij wil dat zijn vrouw thuis is om een moeder voor de kinderen te zijn, opdat de kinderen godzalig opgevoed worden. En door het belastingstelsel worden ze nog afgestraft. Terwijl dezelfde regering spreekt over een participatiesamenleving. We moeten ondertussen wel voor elkaar zorgen. En wie doen dat? zijn juist die moeders die thuis blijven. Uit overtuiging. Ook dat is een stuk lijden. Het is dichterbij dan we denken. De duivel verleidt en de wereld verleidt. Ach mensen, we weten het toch. Dat we maar niet door worden meegetrokken. Maar de Heere Jezus kan zulke gezinnen zegenen. Dat ze rijker zijn en nog voorspoediger zijn dan de mensen van de wereld. In Canada zeiden we wel eens tegen elkaar, we moeten onze eigen school betalen. En we moeten de kerken allemaal betalen. En 4000 mensen in dat kerkverband, 15 gemeenten. En we keken elkaar aan, we zeiden, toch zijn onze gezinnen nog meer gezegend en nog welvarender dan de gezinnen van de wereld. Want God zegen, dat maakt rijk. Dat is ook leven uit het geloof, ook in deze tijd. Maar de Heere Jezus is in de hemel een zeker pand, zegt de catechismus, dat hij als het hoofd ons zijn leden tot zich zal nemen. Nou, dat is ook weer een vrucht van de hemelvaart van Christus. Dat is toch ook zo rijk. Toch ook zo heerlijk. Het staat zo ver bij ons vandaan. Hè? Ik probeer er wel eens over na te denken wat dat zal zijn. Ik kan het me niet voorstellen. Om deze wereld te moeten verlaten. Bij hem te komen. Het zal toch heerlijk zijn voor een kind van God. Het zal toch rijk zijn. De beste dag van iemands leven. Van een kind van God. Hij zal ons tot zich nemen. Daar is de rust die er overblijft voor het volk van God. Daar zijn geen zonden meer, geen aanvechtingen meer, niet één aanstootgevende gedachte en geen enkele verleiding meer. Geen gevaar, geen gebrek, geen angst, geen zorg. Daar is volheid van liefde, volheid van eerbied, een volheid van aanbidding. Daar is het licht. We begrijpen het niet. Soms een voorsmaak. En als de voorsmaak, dominee, al zo zoet is. Wat zal het volle genieten zijn, zei een weduwvrouw in Opperdoes tegen me. Die 7 kinderen had en 5 al naar het graf had moeten brengen. Die kreupel was in haar kamertje met reuma. En nog veel meer pijn in haar lichaam. Wat zal, als het voorsmaak al zo rijk is. Wat zal dan het volle genieten zijn, dominee? Ja, soms kan God dat geven. Dat hoeft niet bij al zijn kinderen hoor. Als u nou zegt, ja, dat heb ik nog nooit beleefd. En ik verlang naar. God geeft het alles op zijn tijd. Die vrouw had ook een zware weg te gaan. God weet wat we nodig hebben. De Heer is zuinig op zijn genade. Maar de hemel, dat zal toch zo heerlijk zijn. En dat zag Mozes al. Hij zag al op de vergelding des loons, zegt de Hebreeën. Hij zag, ik wil bij dat volk horen. En zo de hemelvaart van Christus wijst ons op die heerlijkheid. En dat de hemelpoorten nu geopend zijn. En hij roept ons toe, zie hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Alleen. Nergens anders, niemand anders, in niets anders, in mij alleen. Zie, hier ben ik, wat rijk om dan voor hem neer te vallen. Zeg, Heere, neem mijn hart, mijn leven, wees u mijn borg. En u, Gods volk, hebt maar uw hoofd omhoog gericht. Hij zal het voor u voleindigen. Verwacht het voortdurend van hem. En kleef hem aan. Hebt hem lief. Heb nooit harde gedachten van God. En vraag voortdurend om meer liefde tot hem. En straks komt al dat volk bij elkaar. Die 28 mannen, waar ik het vanmorgen over had, die zullen er zijn. En miljoenen anderen. Allemaal een nieuwe taal. Hemelse taal. Een nieuw lied. Daar zal God geprezen worden. Voortdurende gemeenschap met God. Dat kan op aarde niet. De Puritijnen, sommigen daarvan die diep ingeleid waren, zeiden: Heere, houd uw hand van mij af. Want het is zo zoet, zo rijk, zo heerlijk. Ik bezwijk eronder. Maar daar in de hemel, daar zal een mens ook geschikt gemaakt zijn om in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God te mogen zijn. En de garantie daarvan is dat de Heere Jezus daar nu al is. Het hoofd, menselijk vlees. De Heere geeft nog een garantie. Een tegenpand noemt de catechismus dat. Dat zijn geest uitgestort is. Door wiens kracht wij zoeken de dingen die boven zijn. En wanneer u het door genade mag ervaren dat u voortdurend hem zoekt. Dat u niet bij hem weg kunt blijven. Dat u hem aanhangt, dat u weet hij is het. Al wordt u bestreden, maar daar gaat u steeds naartoe. U kunt niet zonder hem. Kijk, zo werkt de Heilige Geest. Hij laat u uw eigen gebrek en tekort zien om u uit te drijven naar hem. Kent u dat? Kent u die trekking? Kent u die werking van de Heere? Dat u naar hem getrokken wordt en dat u hem zoekt en dat u niet meer zonder hem komt. Dat u er werk van maakt, dat u er naar verlangt, dat u er naar dorst en dat u er naar hongert. En dat dat voor u het allerbelangrijkste geworden is in het leven. Als dat nou niet het allerbelangrijkste geworden is, dan kent u hem nog niet. Dan schiet u nog tekort. Dan hebt u een verandering nodig in uw leven. Dat u leert zien op hem die in de hemel is. En dat Gods geest u gaat aandrijven om hem te zoeken. Wordt u misschien afgeleid door de dingen van deze wereld. Te veel bezig gehouden met alle mogelijke dingen van deze wereld. Kijk, dan bent u een bruid. U denkt dat u misschien een bruid bent. Maar dan bent u een bruid die zich veel meer bezighoudt met al haar hobby's. Dan met haar bruidegom. Dat kan toch niet. Als de bruidegom er is, dan laat ze alles los. Hij is er. Zo die houding moet zijn. Hij eerst, hij alles. En bid het maar, Paulus bad het ook. Och, of ik hem mocht kennen. En de kracht van zijn opstanding. Hij heeft het leven lang, al kende hij de Heer, nog veel meer moeten gekend worden. En in de tweede brief aan Timotheus: ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop volbracht, ik heb het geloof behouden. Daar spreekt strijd uit. Door strijd komt een kind van God daar. Dus niet te veel op deze wereld richten. Niet te druk maken om allemaal wat we kunnen genieten in dit leven. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Zo werkt de geest. Daarvoor is Christus in de hemel. Amen. Zingen wij Psalm 86, het derde vers. Thank you. Zullen wij bidden en danken. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven, omdat u opgevaren bent naar de hemel, omdat u daar leeft, om voor uw volk te bidden. En u bidt voor arme zondaren, die gaan zoeken de dingen die boven zijn. Heere, leid uw volk, dat ze niet meer de dingen zoeken die beneden zijn, van de wereld zijn, maar dat ze uw eer gaan zoeken. Hoe wordt u verheerlijkt in mijn leven? Hoe kan uw kerk op aarde door mij nog gezegend worden? Laat dat gebed er mogen zijn. Dat we levende leden van uw kerk mogen zijn. Trouwe God, trek ons. Want we zitten nog zo muurvast. En dat is geen verontschuldiging, dat is een aanklacht. De bruid die te veel vastzit aan haar hobby's. En daarom niet genoeg zich richt op haar bruidegom. Vergeef het ons, Heere, en leid ons in een nieuw en godzalig leven, op u gericht, omdat u in de hemel bent. Ga met ons deze week. Zegen al het werk wat plaatsvindt in de gemeente. Heere, zegen onze gezinnen, onze vaders die kostwinner zijn, onze moeders die met zorg en liefde voor de kinderen en het huisgezin zorgen om een ordelijk gezinsleven te waarborgen. Heere, zegen onze gezinnen, want uw zegen, die maakt rijk, wil het doen, Heere, ook bij ons. Om Christus wil. Amen. Zingen we Psalm 16, het derde vers. gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.